Goedemorgen. Voor zover ik u net nog geen hand heb gegeven en u een welkom gaf, dan doe ik het in ieder geval nog nu. Het is goed om elkaar te mogen ontmoeten op deze plaats. En ja, wat is het mooi om zo op zondagochtend hier bij elkaar te mogen zijn. En ik denk om verder alles nou eens even te laten voor wat het is. Want ik denk dat u net als ik bent, we maken zoveel mee. En ons hoofd is vaak zo vaak gevuld met alles wat er zoal speelt. Hè, misschien is je hoofd wel gevuld met werk, wat er speelt op je werk. Of misschien met wat er speelt in je gezin. Of wat er speelt in de wereld. We hoorden het net al even een beetje voorbij komen. Hè, dat je misschien denkt aan dat virus wat zo gevaarlijk over de aarde dan rondgaat. Of met de gedachten die we hebben over deze week. En wat er deze week allemaal voorbij is gekomen. En dat je denkt aan degene die we zo missen. Aan degene die ik ook zo hier in de zaal zo mis. En gedachten aan Aad. Gedachten aan Sjaan. En er zijn er ook gelijk al die andere gedachten van die mensen die we ook zo missen. Nou, dat heb ik, maar ik neem aan dat u dat net zo heeft als ik. En dan ook wat die mensen voor ons hebben betekend. Die verbindingen die er allemaal waren. En dan zijn we nu hier bij elkaar gekomen en dan ga ik u meenemen vandaag naar deze geschiedenis van Jozef. En ik wil u vandaag een beetje halen uit dat wat ons deze week zo heeft beziggehouden. En dat we met elkaar ons willen richten op onze Heer en op zijn woord. En dan hoop ik dat u over een half uurtje, als u naar huis gaat, dat u zegt, oh ja, dat is waar. Dat ben ik een beetje vergeten misschien. Maar zo zit het. Laat ik me niet vergissen. Laat ik me niet vergissen door wat mij allemaal zo overkomt. Want ja, u ziet het staan op het scherm. Vergissen is menselijk. En voor vandaag is dat dan ook ons thema. Vergissen is menselijk. En ik denk dat het ook goed is dat we met elkaar beginnen met een gebed. Voordat we gaan beginnen met Jozef en met Potifar en ook met zijn vrouw. Ik wil graag met u bidden. Hemelse God en Vader, we zijn u dankbaar dat u ons zo bij elkaar hebt gebracht in deze samenkomst. En vandaag willen we gaan kijken naar dit gedeelte van de geschiedenis van Jozef. Een geschiedenis van heel lang geleden. En die ook vandaag nog steeds de moeite waard is om te bekijken. En ook te overdenken. En als thema hebben we dan vandaag vergissen is menselijk. En inderdaad, vergissingen maken we allemaal wel eens. En hoe zit dat dan met Jozef en met Potifar? En wat betekent het dan? Vader, wilt u vandaag geven, Heer, dat we uw woord mogen verstaan zoals u het heeft bedoeld. En bedank u ook dat we hier in vrijheid mogen zijn. Dat we dat verlangen hebben in ons hart om elkaar te mogen ontmoeten op deze plaats. En dat ons hart naar u wil luisteren. En Vader, wilt u ons vandaag ook met uw geest zo versterken in ons vertrouwen in wie u bent en in wat u doet. Vader, wees ons deze ochtend zo nabij en maak dat ook vandaag tot uw lof en eer mag zijn. Vader, dat bidden we in die ene naam, in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, Jozef. En ik denk dat u allemaal wel van Jozef heeft gehoord. Ik denk zelfs dat als iemand die misschien nog nooit in de Bijbel heeft gelezen, dat dan toch bekend is wie Jozef is geweest. En toch, ik denk dat in hele grote lijnen iedereen weet hoe die geschiedenis van Jozef loopt. Heel bekend, dat zijn natuurlijk de broers van Jozef. En tussen Jozef en de broers, en dat weet u, ja, als ik het voorzichtig zeg, dan zeg ik, dat gaat niet zo goed. dat verloopt niet zo goed. En in hoofdstuk 37, dat is dus iets voor dit gedeelte wat we vandaag lazen, staat er dat de broers Jozef gingen haten. En die haat die werd voortdurend gevoed. Daar waren allemaal redenen voor. En die haat die werd voortdurend groter. En u weet, als haat blijft groeien, ja, dan moet er uiteindelijk gewoon een uitbarsting van geweld komen. En dat geweld, dat is dan ook gekomen. En ze hebben Jozef gepakt en in een put gegooid. En ze hebben tegen hun vader verteld dat ze de mooie mantel van Jozef hebben gevonden. En als ze die dan laten zien, dan zit daar bloed op van een geitenbokje. Maar voor vader lijkt het gewoon het bloed van zijn zoon Jozef. En Jacob denkt dan dat Jozef ook is verslonden door een wild dier. En vader Jacob is ontroostbaar. En ik denk, u hoort al een beetje hoe dit gaat. Hè? Het gaat over haat, het gaat over geweld, het gaat over leugens. En dan is daarbij altijd verdriet. Verdriet. Er is altijd iemand die daarvan de dupe is. Maar de werkelijkheid is ook weer wat anders. Want u weet dat, de broers hebben Jozef weer uit de put gehaald. En ze hebben hem verkocht als slaaf. En zo komt Jozef als slaaf aan in het land Egypte. En dan staat er dit. Jozef nu werd naar Egypte gebracht. En Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht, een Egyptenaar, die kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. Nou, voor Jozef, dat mag duidelijk zijn, is er veel veranderd. Hij was een heel belangrijke zoon in dat familiegebeuren, in dat familiebedrijf. Hij had een speciale status, je mag wel zeggen een speciale zoon van vader Jacob. Want als je de geschiedenis een beetje kent, dan weet je, hij had een soort voorkeurspositie ten opzichte van de andere broers. En daar zat misschien ook wel een beetje in dat mede-eigenaar zijn van dat familiebedrijf. En zijn toekomst, die zag er misschien wel mede, dankzij dat wat hij allemaal had gedroomd, zag er wel heel veelbelovend uit. En dan opeens, dan wordt hij wakker in Egypte. Hij staat te koop. En hoe dat precies gaat, dat weet ik niet. Misschien was het wel een soort marktplaats.nl of zo, ik weet het niet. Bod gevraagd, wie biedt? En Jozef gaat zien, ik ben niet meer zo belangrijk. Ik ben geen eigenaar meer. Ik ben helemaal niets meer. Ik ben een slaaf. Ik ben het bezit geworden van iemand anders. En in dit geval Potifar. En het is de weg die Jozef moet gaan. En hij wordt nu een ondergeschikte. Een ondergeschikte. Hij moet doen wat een ander zegt. En we weten, hij rolt zo van de ene situatie in de andere. En hij kan er niets aan doen. En wat doet Jozef nou? Jozef blijft eronder staan. En nou is de vraag, hoe doet Jozef dat nou? Hoe kan dat nou? En misschien is dat best wel herkenbaar, of een herkenbare vraag, dat je onrechtvaardig wordt behandeld en dat je daardoor van de ene situatie in de andere komt, waar je misschien helemaal niet wil zijn, en dat het lijkt of je de hele grip op je leven verloren hebt, dat het weg is. En misschien heb je voor je leven wel ook iets van een gedachte gehad, een droom gehad, die nu opeens niet meer mogelijk is. Ja, dan zou je misschien wanhopig kunnen worden. En hoe kun je dan staande blijven? En wat is dan het voorbeeld van Jozef? Wat laat Jozef ons nou zien? Nou, om te beginnen, Jozef wordt verkocht aan Potifar. Dat is iemand die werkt voor de farao. En dan staat daar, en de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Nou, Jozef, die gaat werken in het huis van Potifar. En daar gebeurt iets heel bijzonders. Want wat blijkt nou? De Heere, Yahweh, de God van zijn vader en de God van zijn volk is met hem. En we zien hier dat God ook iets gaat doen. God zorgt ervoor dat Jozef een voorspoedig man werd. Nou, God is bezig met een plan. En Jozef gaat leren dat God met hem is. God was niet ver weg. Nee, God was met Jozef. En Jozef gaat de leiding van God zien en hij gaat het ook herkennen. En dan staat daar, toen zijn heer zag, weet u, dan Potifar, die heeft gezien dat alles wat Jozef deed, ja, dat ging goed. En dan Potifar zag dat de Heere met Jozef was. En alles wat Jozef maar bedacht, dat lukte. Ja, en in die tijd was dat dus heel bijzonder. En ik kan u vertellen dat ook in onze tijd, in onze dagen, dat ook nog steeds heel bijzonder is. Dat als je iemand ontmoet, waarbij alles lukt. Alles lukt. Alles wat je onderneemt, dat lukt. En ik denk dat we dat niet zo snel zullen zien bij iemand. Dat wat je nu doet, dat het met succes wordt gedaan. Nou, ik weet ook helemaal niet of zo iemand eigenlijk wel bestaat. Maar wellicht denkt u, nou, zo iemand ben ik misschien wel. Nou, dat zou misschien kunnen in dat geval. Dan sta ik straks achter in de gang. En dan zal ik uw naam even noteren, want ik heb nog wel wat klusjes die gedaan moeten worden. Maar Potifar was een hooggeplaatst man. Hij was gewend om met mensen om te gaan en hij heeft die mogelijkheden van Jozef, die heeft hij ook gezien. En Jozef, die won zijn genegenheid. Dat is een mooi woord, hè? Genegenheid. En dan staat daar, hij mocht hem bedienen. En ik denk, dat is ook wel heel mooi. Want dat bedienen, dat kun je hier zien als een sleutelwoord. Jozef mag Potifar bedienen. En Potifar is nu zijn eigenaar. En hij is een slaaf geworden. Hij is een bediende, een dienaar. En Jozef, die weet dat heel goed. En hij weet ook, in dit dienen is God mij nabij. En als slaaf, als dienaar, heeft Jozef zich onderschikt. En ik denk, als wij dit zo horen, hè, wij met onze kennis van de brieven van Paulus, dan denk ik dat we dit wel heel goed herkennen. Want als je Paulus leest, dan is leest, en als je dan ziet wat hij dan dus schrijft, en dat zal ik u laten zien, een stukje dan dus uit Efeze, dan lijkt het wel of het op deze situatie dan eens van toepassing is. Ik zal het u voorlezen. Slaven, wees uw heren naar het vlees, gehoorzaam met vrezen en beven. In eenvoud uw harten als aan Christus. Niet met een ogendienst als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil Gods van harte te doen en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Heere en niet aan mensen. Nou, u begrijpt natuurlijk, Jozef, die heeft nooit de woorden van Paulus gehoord. Want dat was veel later. Maar de intentie is wel hetzelfde. Slaven. Slaven, wees uw heren naar het vlees, gehoorzaam om bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Heere en niet aan een mens. En weet u, dat heeft Jozef gedaan. Jozef had de situatie helemaal niet meer in de hand. Hij onderschikte zich aan God, aan Yahweh. In het volste vertrouwen dat God weet wat hij doet. En daarmee onderschikte hij zich ook welwillend aan de mens Potifar. En God zegende hem in alles wat hij ondernam. En Jozef was niet de eigenaar. Jozef was de dienaar. De dienaar van zijn Heer. En weet u, vroeg of laat, dan komen we allemaal voor zo'n vraag te staan. Ben ik nou de eigenaar of ben ik de dienaar? En weet u, als mens kun je je daar ongelooflijk in vergissen. En dan zeggen we dus wat het thema van vandaag is: vergissen is menselijk. En ja, soms hoor ik dat ook wel eens, hè, dat iemand heel lang en heel hard voor een bedrijf heeft gewerkt en dat je gaat denken dat dat bedrijf ondertussen ook wel van jou is geworden. Ja, en dat je eigenlijk de eigenaar wel bent. Maar Paulus zegt ons iets heel anders. Hij zegt ons, je hebt helemaal niks. Je hebt helemaal niks. Hij zegt, je bent een slaaf van Christus. Ja, misschien staat jouw naam wel op de voordeur van je huis. Dat kan. Maar alles wat je denkt te bezitten, dat is van onze Heer. Want hij is het die daarover beschikt. En het is zo, mag je iets beheren. Vader, dank u wel. En ik weet heel goed, dan soms kan het heel lastig zijn als je een beslissing moet gaan maken, als je denkt dat je de eigenaar bent van iets. En dan maak je een menselijke vergissing. Dan heb je opzij gezet dat je in werkelijkheid een dienaar bent. En het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit waar dat het over gaat. Want dat kan zijn in je werk, het kan zijn in de vriendschappen die we hebben. Het kan ook zijn over mijn tijd. Het kan ook zijn in dat wat je doet in, zeg maar, dan dus vrijwilligerswerk. En dan kun je denken, ja maar, ik heb er toch zo hard voor gewerkt. Ik heb er toch zoveel energie in gestopt. Ik heb er toch wel een beetje recht op. Of als het over een idee gaat, ik heb een bepaald idee bedacht. En dat idee, dat is wel van mij, hè? Dat is wel van mij. Maar denk dan eens, wie heeft mij die creativiteit gegeven om zo'n bepaald idee dan te bedenken? Wie heeft dat gegeven? Wie heeft ervoor gezorgd dat ik iedere ochtend wakker mag worden? En dat ik mag opstaan en dat ik er iedere dag weer iets moois van mag maken? Wie heeft dat gedaan? En misschien ben je wel een heel sympathiek mens. Dat kan. Maar wie heeft jou dat sympathieke nou gegeven? He, zodat mensen jou vertrouwen en dat mensen graag voor jou willen werken. Dat houdt in dat alles wat je hebt mogen opbouwen, dat heeft hij gegeven. Alles wat je hebt ontvangen, dat is een geschenk van hem. Het is alles van hem. En alles wat we dan ook hebben, hè, misschien wel dat extra spaarpotje op de bank. Of die gevulde oude sok, hè, onder je bed. Maar wat we ook hebben aan rijkdom, aan bezit, aan invloed, volgens mij zongen we er net over, dat is van hem. Dat is van hem. Maar ook die talenten, die bijzondere gaven die je hebt, hè, dat waar dat jij nou zo goed in bent, dat is alles van hem. Dat is niet van mij. Dat is niet van ons. En ik denk, in ieder mens schuilt zo die eigenaar. Om die eigenaar te zijn. He, want bezit loslaten, dat is vaak zo moeilijk. Zelfs als je denkt dat je maar eigenaar bent van je omstandigheden. He. Laat het los. Laat het los, het is van Vader. En vanmorgen las ik de dagtekst even, ik weet niet of u het ook heeft gelezen. Maar dan ziet u daar ook staan, u komt helemaal niks tekort. Geen enkele genadegave. Vader geeft alles. Het is alles van hem. Wij zijn daar geen eigenaar van. Wij zijn dienaren van onze Heer. En ja, heeft hij ons dan veel gegeven? Ja, dan mogen we hem met veel dienen. En ik zie dat ook gebeuren. Heeft hij ons weinig gegeven, dan dienen we hem met wat we hebben. En ook dat zie ik gebeuren. En Jozef heeft dat ook gezien. En God was met Jozef. En ja, Potifar, ja, die was dat natuurlijk ook opgevallen. Hè? Dat is natuurlijk mooi. En dat is natuurlijk wel leuk, want Potifar heeft gezien dat er in Jozef wel heel veel voordeel zat. Hij zag dat er door, ja, wat wij noemen godsvrucht, iets winstgevends was te behalen. U kunt het bij Paulus ook weer terugvinden. Hoe daarmee omgegaan wordt. En Potifar zag dat Jozef geen eigen belang zocht. Hij zocht niet zichzelf. Maar hij zocht het belang van zijn baas. Van zijn heer. En alles wat hij ondernam, ja, dat gelukte ook nog. Hè? De zegen van God lag daarin. En Potifar, ja, die schoof gewoon steeds meer werk naar Jozef toe, want bij Jozef was het in goede handen, en uiteindelijk was alles bij Jozef in goede handen, en werd het alleen maar beter. Nou, dat zien we dan ook gelijk in vers 5. Van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. Ja, dat vind ik ook wel heel mooi, want we zien hier dat de zegen van Yahweh, de zegen van God, werd gelegd niet alleen op Jozef. Nee, de zegen lag ook op Potifar. Alles wat hij had, zijn huis, zijn veld, doordat Jozef daar was, was er ook zegen voor zijn baas. Nou, en als Potifar dat bemerkt, ja, vanaf dat ogenblik, ja, dan is het hek van de dam, hè? Want dan is Potifar, die vertrouwt alles aan Jozef toe. En Potifar is de eigenaar. En hij maakt dus de beslissing om alles onder de hoede te brengen van Jozef. En Jozef is zijn dienaar. En zowel Jozef als Potifar maken allebei geen vergissing. Zowel de een als de ander weet zijn plek. En Potifar heeft dat gezien. En dan zegt vers 6, zegt: en hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem na zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Nou, dat betekent dat hij alleen een aantal heel persoonlijke dingen voor zichzelf hield. Nou, en later zal dan blijken dat ook zijn vrouw daaronder viel, onder dat persoonlijke. Maar hij gaat zover dat hij het hele beheer van zijn huis en ook het hele bezit aan Jozef toevertrouwt. Heel zijn bezit komt onder gezag van Jozef. En natuurlijk zit daar een hele profetische boodschap in. Als God later heel zijn bezit aan zijn zoon toevertrouwt en onder zijn gezag plaatst, ja, dan hoort daar maar één tekst bij, en dat is Efeze 1. En in dit gedeelte, dan is van de Efezebrief, laat Paulus ons zien dat Gods zoon, dat de Christus, uit de doden is opgewekt en gezet is aan de rechterhand van Vader. En dat hij is gesteld boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die maar genoemd wordt in deze en in de toekomende aion. En dan zegt Paulus: en hij, dat is God, en hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. Weet u, en die betekenis zit erin als we dit lezen over Jozef en Potifar. Dat Potifar alles plaatst onder het gezag van Jozef. En als we dan in dit boek Genesis lezen over, dan is over Jozef en Potifar, dan wijst dat op dat moment naar een moment in de toekomst. Als alles aan de Zoon van God wordt toevertrouwd. En als wij later deze tekst lezen, Efeze, dan zien we juist weer dat het naar het verleden wijst. Paulus wijst naar de opstanding van Christus, die in de dagen van Paulus natuurlijk al was geweest. En Jozef dus uit het verleden en Paulus vanuit de toekomst. En ook voor Paulus was heel duidelijk wie de eigenaar was. En Paulus heeft zich daar niet in vergist, net zo min als Jozef. God is de eigenaar, want God stelt alles onder de voeten van zijn Zoon, zodat zijn Zoon zou doen wat de Vader wil. En ja, we weten nu, ik heb het een paar keer genoemd, al wat hij onderneemt, dat gelukt. Weet u, dat is ook Psalm 1. En zo wil God het ook hebben. En we weten allemaal dat vergissen is menselijk. Het is natuurlijk een hele bekende uitspraak. Maar in de geschiedenis van Jozef staat geen vergissing. Het staat in het eerste boek van de Torah. En dat boek betekent het onderwijs. Onderwijs. Het is niet alleen een leesboek, het is ook een leerboek, een lesboek. Het zijn woorden van God en daarom staan daar geen vergissingen in. Het is niet het onderwijs van de mens. Nee, het is onderwijs van God voor de mens. En voor Paulus is dat ook zo. Hij heeft de woorden gehoord, direct van de opgestane Heer. Het is niet naar de mens. Het is van God. En ook Paulus heeft zich daar niet in vergist. Nou, we gaan verder. Dan komen we eigenlijk bij een gedeelte. En ja, dat is wel bijzonder. Dat lijkt te gaan over iets compleet anders. Maar het gaat over hetzelfde namelijk. Het gaat over wie is de eigenaar nou en wie is de dienaar. Nou, door één wordt er een vergissing gemaakt en door de ander niet. Ik zal het u laten zien. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Nou, we hebben het nu toch over vergissen. We zien hier twee keer achter elkaar een bevestiging staan. Twee keer geeft de Bijbel hier aan dat Jozef er heel bijzonder uitzag. En die MBV-vertaling heb ik er even bij gezet. Die zegt knap en aantrekkelijk. Ja, ook wel aansprekende woorden. En ik denk, ja, als de Bijbel dat nou twee keer aangeeft, in één zin. Nou, dan mag u zeker weten, dat daar zit geen vergissing. Dat is echt zo. Jozef was echt een hele knappe vent. Ja, en u kijkt nu natuurlijk allemaal naar mij. Of er misschien spontaan een wonder gaat gebeuren of zo. Maar toch, u kunt misschien beter denken aan een soort combinatie, denk ik, van George Clooney. Leonardo DiCaprio. Dan is Brad Pitt, Ryan Reynolds. Zoiets dergelijks, zo'n combinatie. Jozef zag er heel goed uit. En hij zal waarschijnlijk ook op zijn moeder hebben geleken, Rachel. Want als Jacob Rachel voor de eerste keer ontmoet, dan staan daar, dat is wel bijzonder, staan daar ook precies dezelfde woorden bij. Schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. U kunt ervan uitgaan, Jozef was een stuk. Jozef was knap en aantrekkelijk en dat was ook heel goed zichtbaar. En ja, hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op naar Jozef. En zij zeiden, kom bij me liggen. De vrouw van Potifar heeft Jozef natuurlijk al een langere tijd gezien. En zij is ook zijn schoonheid steeds meer gaan zien. Maar op een bepaald moment heeft ze haar oog laten vallen op Jozef. Op Jozef. En wat is er nou gebeurd? Zij is zich gaan vergissen. Haar oog zag alleen nog maar Jozef. En die wilde zij hebben. En zij heeft gedacht, hoe ga ik dat aanpakken? Hoe ga ik dat nou doen? En ze zegt heel subtiel tegen Jozef, kom bij me liggen. Nou, dan is kom bij me liggen, zijn natuurlijk ook hele bekende woorden. Het is ook een heel bekend lied geworden. Ik weet niet, misschien kent u het wel. Een liedje van Dikhout. Ja, hè? Het is een liedje met een heel vrolijk deuntje en je kunt het zomaar meezingen. En het komt misschien wel hier vandaan, dat weet ik niet. Maar de vrouw van Potifar, die wilde Jozef hebben. En dat was haar grote vergissing. Zij had opzij geschoven dat haar man de eigenaar was van Jozef. Ze had haar hart en het geweten gesust met de gedachte dat zij over hem kon beschikken. Dat zij de eigenaar was van de mooie Jozef. En ja, dan is vergissen is dan heel menselijk. En dan gaan we lezen hoe Jozef dan reageert. En dat is een belangrijk moment. Jozef staat namelijk op die splitsing. Jozef die al een leven achter zich had. Hij was miskend door zijn broers. Hè, die hem in de put hadden gegooid en die hem hadden verkocht als een slaaf. Hij werd tekort gedaan. En hij stelde uiteindelijk helemaal niks meer voor. En als mens kan je dan denken, nu krijg ik een keer aandacht. Nu gaat het goed komen. Nu is het mijn beurt. En nu gaan we dat verleden, dat gaat weg. En nu kom ik tot mijn recht. En dan wordt Jozef, die wordt gevraagd door deze mooie vrouw. Want als we lezen dan is over de vrouw van Potifar, dan was ook zij een mooie vrouw. En dan kan je denken, wat heb ik nou te verliezen? Wat heb ik te verliezen? Nou, wat heb ik te verliezen? Maar hij weigerde en zei tot de vrouw van zijn heer, weet u, Jozef ziet heel duidelijk de vergissing die de vrouw maakt. En het is logisch dat hij gedacht heeft, hoe vertel ik haar nou hoe dat het nou werkelijk in elkaar steekt, hoe dat het zit. En hij besluit gewoon te vertellen wie de eigenaar is en wie de dienaar is. En dan gaat Jozef spreken en dan gaat hij onder woorden brengen de gedachten van zijn hart. Dat zijn de overleggingen die in zijn hart zijn en die een weg naar buiten vinden. En weet u, dat is ook precies Psalm 19. Dat is ons nieuwe jaarthema voor dit jaar. Want David zegt in die psalm, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Nou, en die overleggingen van zijn hart, die maken dan dat de volgende woorden dan uit zijn mond komen. En hij zegt, zie, mijn Heer bemoeit zich met mij na zich met niets van wat er in huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. En niemand is in dit huis machtiger dan ik. Sorry. Jozef is een man van trouw. En heel scherp ziet Jozef dat zijn Heer de eigenaar is en hij zelf de dienaar. En Jozef zegt het hier heel duidelijk. Nee, ik doe het niet. Ik laat mij niet verleiden. Want ik heb een Heer die boven mij is gesteld. Het is een machtig man. En die mij alles geeft wat ik nodig heb. En als ik al iemand mag zijn, dan komt dat alleen door mijn Heer. Nou, dan staat er. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Nou, hoe zou Jozef dan dit grote kwaad doen en zondigen? Nee, Jozef laat zien, ik heb een Heer. Ik heb een Heer die mij alles heeft gegeven. En hij is mijn eigenaar. En ik ben zijn dienaar. En ik vergis mij niet. En weet u, vandaag gaat het dan over Jozef. En als ik zo wat aan het voorbereiden ben, de laatste tijd over een gedeelte dan uit de Bijbel, in specifiek nu dit over Jozef, en daarbij dus de, wat daar dan gebeurt met de vrouw van Potifar, dan probeer ik in de huid te kruipen van Jozef. En dan denk ik, wat gebeurt er nou met je, Jozef? Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er als daar die mooie vrouw is die jou wil verleiden? En natuurlijk weet Jozef heel goed dat hij dienaar is en dat het allemaal niet mag en dat het niet kan. En eerlijk gezegd gaat het mij nu ook niet heel specifiek om de vrouw van Potifar en wat zij wil. Nee, het gaat mij om de verleiding te weerstaan, om de eigenaar te willen zijn. En hoe doet Jozef dat? Maar ook, hoe doen wij dat? Hoe doe ik dat? Want een mens wil graag laten zien in deze wereld dat hij wat is. En dat we in deze wereld wat te betekenen hebben. En de een wil dat meer dan de ander. En je wil laten zien, ik ben eigenaar van spullen. Het woord ik is mij niet onbekend, want dat gebruik ik vaak. En misschien nog wel veel belangrijker, ik ben eigenaar van mijn leven. Ik heb alles in de hand. Ik heb mijn gevoelens in de hand. Ik ben heer en meester van mijn leven. Ik ben sterk, ik ben hard en ik ben stoer. En ik zal iemand zijn. Niemand zal over mij heen lopen. En zo gauw Jozef dan zegt, nee, ik ben niet de eigenaar. Ik ben niet de eigenaar. Dan stelt hij zich heel kwetsbaar op. Maar het is wel de waarheid. En hij vergist zich niet. Waarheid en kwetsbaarheid, die vragen iets van hem. In zijn hart is die overweging. Zal ik wel, zal ik niet? En voor de juiste beslissing is moed nodig. Er is moed nodig om de verleiding te weerstaan. Er is moed nodig om de verleiding te weerstaan om je voor te doen als eigenaar. En die overweging die vindt plaats binnen in het hart van Jozef. Als de vrouw van Potifar zegt, kom bij me liggen. Nee, zegt Jozef. Ik ben dienaar van mijn Heer. De Heer die mij heeft gekocht. De Heer die mij heeft betaald. De Heer die mij zelfs alles geeft wat ik nodig heb. En die mij al zijn vertrouwen ook heeft gegeven. Nou, verleidingen. Er waren toen verleidingen, zijn ook van deze tijd. Verleidingen om voor te doen als eigenaar. Terwijl ik dat helemaal niet ben. Hij is de Heer van mijn leven. Hij is mijn eigenaar. En hij heeft mij duur gekocht en betaald. Ik ben van hem. En in mijn hart, hè, laat ik het bij mezelf houden. En in mijn hart is moed nodig, is dapperheid nodig om de overweging te maken aan wie werkelijk de eigenaar is van mijn leven. En God zet ons zo bij elkaar, dat is bijzonder. God zet ons zo bij elkaar zoals we hier zijn. Bij elkaar om van elkaar te mogen leren hoe wij mogen leven als ware Jozefen. He, als dienaren. Want we moeten leren hoe we dat eigenaar willen zijn. Om dat van ons af te schudden. En dat we voor 100% afhankelijk zijn van onze Heer. En ja, voor Jozef was dat natuurlijk ook een leerproces. He, in de put, uit de put. Als slaaf verkocht. En dan nu deze vrouw. En de moed en die dapperheid, die mogen we ook bij elkaar in de gemeente zien. Hoe werkt dat nou bij jou? Hoe werkt dat nou om niet gelijk je recht te halen? Hoe werkt dat nou in jouw leven om dienaar te zijn? Om te leven uit dat wat jouw Heer je heeft toebedeeld. Om te leven van genade. Nou, en die moed en dat vertrouwen, dat is niet soms wel. En soms als ik zwak ben, dan niet. Nee, Hij is mijn Heer. Dat is voor nu en voor altijd. Nou, dat zien we ook gelijk in het volgende, want dat is dan de laatste zin waar we ook mee afsluiten. En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Nou, Jozef had zijn keus gemaakt en dag aan dag was daar die verleiding, maar hij voldeed niet aan die wens. Voor hem was het voor eens en voor altijd duidelijk. Ik ben dienaar van mijn Heer. En ik denk, wat is Jozef dan een heel mooi voorbeeld. He, als het dan is die keuzes zijn die ik mag maken, dat ik mij mag realiseren, dat ik niet over mijzelf kan beschikken, maar dat ook ik slechts een dienaar ben. Maar dan wel een dienaar van de Allerhoogste. De Allerhoogste die hemel en aarde in zijn hand heeft. En die ook helemaal niet loslaat wat hij is begonnen. Niet in mij, niet in u. En ja, die Heer, die gaat alles tot een goed einde brengen. En daarin hoeven we ons niet te vergissen. Dat is niet menselijk, dat is van Vader. En zijn liefde zal ieder mens bij hem brengen. En daar gaan liefde en genade hand in hand. En zo is mijn Heer. Ja, en van die Heer zijn wij allemaal een dienaar. Amen.